Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen nu gaan zingen, gemeente, van Psalm 118, de versen 3 en 8. 118, 3 en 8, ik werd benauwd van alle zijden. Ik riep de Heer ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. 118, 3 en 8.
Thank you.
Wij stellen ons nu voor de heilige wet des Heren. En daarna zingen wij van Psalm 145, het zevende vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden in al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is.
Gemeente, vanmorgen lezen wij Gods woord in de brief van Paulus aan de Romeinen en wel hoofdstuk 8, de verse 28 tot en met 39. De schriftlezing vindt u in Romeinen 8, vers 28 tot het einde.
En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook vereerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem, die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
De tekst voor de prediking vindt u in Romeinen 8, de versen 31 en 32. Daar lezen wij het woord van de Heere. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wij noemen u, gemeente, de collecte. De Heere zegene u en uw gaven voor de Heere en zijn dienst. Wij willen gaan zingen van Psalm 31, de versen 12 en 13. Psalm 31, de versen 12 en 13. In uw hand zijn mijn tijden, verlaat mij in mijn leed. Op u alleen, die weet de maat en het einde van mijn lijden. De versen 12 en 13 van Psalm 31. Gemeente, na de prediking, na het amen, willen we samen zingen van Psalm 94, het 8e vers. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Geliefde gemeente, in het gedeelte dat aan onze tekstwoorden voorafgaat, vinden wij wat wij wel noemen de orde van het heil. De weg waarin de Heere het heil dat Christus heeft verworven aan de zijnen schenken wil en uitdelen. En dan zijn die verschillende fasen van die weg als schakels of kralen die door middel van een draad aan elkaar verbonden zijn en zo een eenheid met elkaar vormen. God is één en zijn werk en zijn werken zijn één. En daarmee laat de apostel Paulus ons zien hoe vast en zeker dat werk van de Heere God van zalig maken is. Trouwens, dit hele hoofdstuk Romeinen 8 wordt daardoor getypeerd, hè, door de grote nadruk op de vastheid van het heil van God in Christus, dat hij ook vast wil maken in de harten van de zijn. Want de zekerheid van het heil, dat is tot grote troost in dit leven, maar het is ook tot eer van de Heere God. Want de Heere wordt door twijfel en onzekerheid niet gediend en geëerd. Wat de Heere zich heeft voorgenomen van eeuwigheid, en wat hij ook begonnen is in de tijd, dat zal hij ook tot in eeuwigheid toe voleindigen. Met die vastheid beginnen we toch ook elke eredienst. Paulus doet dit niet zomaar, gemeente. Hij doet dit stellig omdat er zo ontzettend veel afkomt op Gods werk. Van binnenuit, van buitenaf. En misschien kent u en ken jij daar het een en ander van, maar van anderen, van elkaar, weten we het dikwijls helemaal niet wat er allemaal in het hart om kan gaan. Welke worstelingen daar kunnen zijn, welke duisternissen, welke beproevingen. En daarom past het ons ook in geen enkel opzicht en in geen enkele situatie om een oordeel over wie dan ook te geven. In Romeinen 7 worstelt een Paulus. En als het goed is, dan hebben wij toch allemaal, gemeente, de apostel Paulus zeer hoog staan. Een man die zoveel genade van de Heere God heeft gekregen. Die zo diep is ingeleid in de heilgeheimen van het Koninkrijk der Hemelen. Een man die ook zo ontzettend veel meegemaakt heeft in zijn leven. Op zijn zendingsreizen. Dat hij toch nog met zoveel kwaad, met de zonde worstelt. Dat hij uitroept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En we lazen het ook zojuist in Romeinen 8. Er is zoveel. En Paulus somt dan heel wat op. Er is zoveel in het leven dat je kan doen vrezen, dat je aan het twijfelen brengt. Komt er van Gods belofte wel iets terecht? Of je de strijd van het geloof die je ooit begon, denk aan je geloofsbelijdenis en wanneer je dat in alle oprechtheid gedaan hebt. Of je dat wel tot een goed einde zult kunnen brengen. Want het is toch zo, de Bijbel zegt, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan kan het je zo aanvliegen, hoe weet ik het nu zeker, dat ik ook hier vanmorgen niet te vergeefs onder het evangelie zit en er naar luister. Hoe weet ik nu dat de Heere God mij werkelijk ernstig, welmenend en krachtig roept? Zoals de Dordtse leerregels dat uitdrukken. Dat hij mij die zaligheid, dat heil en die heerlijkheid van harte gunt. En dat hij het mij ook geven zal. Gemeente, wij leven met grote spoed aan op de eeuwigheid. Het is ook in de afgelopen week weer gebleken op welke wijze dan ook de dood wenkt en roept ieder uur. En zeker in onze dagen die ook steeds duidelijker de tekenen van het einde van de laatste dagen laten zien. Wel, in onze tekst trekt Paulus een conclusie uit wat vooraf gaat. En het doel is dus de zekerheid van de zaligheid, van de komende heerlijkheid voor degene die God liefhebben. En dan voelt u en dan voelen jullie jongelui, jongens en meisjes ook wel aan, als Paulus dit zo zegt voor degene die God liefhebben, dat het daarop aankomt. He, dat je met heel je hart de Heere zoekt en de Heere liefhebt. En dat je de Heere nog meer zult liefhebben dan de liefste die je hier op aarde hebt. En dan gemeente, dan wordt dat werk van zalig maken door de drie-enige God. En dan wordt ook de zekerheid van die zaligheid op allerlei wijze bestreden. Maar nu laat apostel Paulus ons zien en laat het mogen aansporen en bemoedigen dat door al die beproevingen en bestrijdingen heen die zaak niet aan het wankelen gaat en daardoor niet onzeker wordt, maar juist des te vaster gemaakt wordt. We prediken u, God is voor de zijnen. Ondanks alles wat tegen is, dankzij wie Christus is en waardoor alles het hunne is. Zo vatten we onze tekstwoorden samen, God is voor de zijnen. Ondanks alles wat tegen is, dankzij wie Christus is en waardoor alles het hunne is. Alles wat tegen is, en dat is niet gering, gemeente. Onze tekstwoorden die vinden we dus in het slot van Romeinen 8. Een bijzonder hoofdstuk in heel de schrift. Het wordt wel het overwinningslied genoemd van het waarachtig geloof. Paulus heeft in dit hoofdstuk diepe, zware dingen besproken. Hij heeft het gehad aan het begin en dat is zeer actueel vandaag. Als we denken aan het klimaat, waar grote zorgen over zijn, over het zuchten van de schepping. Hij heeft het vervolgens over de strijd die Gods kinderen te voeren hebben. En hij spreekt van het zuchtend bidden van de Heilige Geest. Omdat degenen die de Heere kennen wel bidden, maar eigenlijk vaak niet weten wat ze bidden moeten en welke woorden ze zullen gebruiken. Kortom, het wijst allemaal op strijd, op kruisdragen. En dat zijn zaken, gemeenten, die het leven van de apostel Paulus hebben getekend. Sterker nog veel belangrijker, die het leven van de Heere Jezus, de Zoon van God op aarde, hebben getekend van het begin tot het einde, van kribbe tot kruis. En die de Heere mogen vrezen, zullen daarin ook delen. en strijd en moeite ondervinden. Maar dat is niet het een en het al, dat is ook niet het laatste. Dat zijn geen zaken, gemeente, die de zaligheid in Christus en de heerlijkheid die wacht, van wie God liefhebben, onzeker zouden maken. Die God tevoren heeft gekend. De zaak van zalig maken, die is begonnen in de eeuwigheid. Die ligt eindeloos ver voor ons bestaan. Die hij bestemd heeft tot de zaligheid, die zullen, hoe dan ook, de heerlijkheid beërven. Die roept hij in de tijd. En dan wordt u en dan worden wij vanmorgen ook weer opnieuw vanuit dit woord van God geroepen. Ernstig, welmenend geroepen door het evangelie. Want God is de roepende. En door het gepredikte evangelie wil de Heere een volk tot de zaligheid brengen. En die hij roept, die rechtvaardigt hij. Die spreekt hij vrij van schuld en straf om Christus wil. En die verheerlijkt hij. En dan volgt Paulus nog met een vraag: wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Het is alsof Paulus dan een moment zich bezint daarop en beseft ook dat hij van zeer diepe grote dingen gesproken heeft. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Het is alsof hij een moment, hij was ook een mens als wij, gedacht heeft, ja, dat staat vast, dat weet ik niet van mezelf, dat heb ik van de Heere, maar hoe zeker is het eigenlijk? Hoe vast staan deze dingen? Als het er nou echt op aankomt, is het allemaal wel zo zeker als ik hier heb geschreven? Is er niet nog wat meer van te zeggen? Kan ik het mogelijk nog duidelijker verwoorden? Kan ik het nog overtuigender aanprijzen? En dan zegt hij, en wat zit daar ontzaglijk veel in, gemeente? Daar zit het hele nieuwe leven in. Daar zit de zaligheid in. Daar zit de heerlijkheid in. Ondanks de weg die de Heere ons doet gaan, ook als hij door de diepte gaat, als God voor ons is, God met ons is, Immanuel, als God voor ons is, wie, wat zal tegen ons zijn? God voor ons, dat is nu de grote zaak waar het om gaat in leven en in sterven. Dat u en jij daarvan overtuigd bent en dat je daarvan verzekerd wordt. Ook als je op de levenszee verkeert, in zwaar weer bent, als de golven hoog gaan. God voor ons, God met ons. En dan laat de apostel zien, gemeente, dat zaligmakende werk van de Heere niet op mensen gebouwd is en niet van ons afhankelijk is. Daar valt de mens met alles wat hij is, denkt, voelt en doet en laat, volkomen buiten. En dat ligt zo totaal anders bij de godsdienst. De godsdienst, daarmee bedoelen we alles wat met het dienen van de Heere te maken heeft, maar wat niet van de Heere komt, maar uit de mens voortkomt. Want wat van de Heere komt, dat noemen wij de vreze des Heeren. Maar de godsdienst van de mens uit, die wil er ook zelf toch iets aan doen, aan meewerken. En waarom willen we dat zo graag? We hebben dat natuurlijk in de 16e eeuw met de reformatie afgezworen, maar het is voorts wel toch in ons aller hart aanwezig, die neiging. En waarom willen we er toch ook graag iets aan meedoen, wel gemeente, voor de zekerheid, toch? Maar juist zo wordt het tot een onzekere zaak. Het is duidelijk dat Rome en dat ook de remonstranten geen geloofszekerheid kennen ten diepste. En dat is ook wel te begrijpen, want op een of andere manier zit daar de vrome mens altijd tussen. En de mens is wie die ook zijn mag, ook al heet je Paulus. Je bent in jezelf een en al onzekerheid. En van onszelf uit zijn we ook helemaal niet vroom in de goede zin des woords. Integendeel. Maar wat God doet van eeuwigheid en wat hij bekend maakt in de tijd, in het evangelie, ook vanmorgen weer, waardoor hij roept tot bekering en tot geloof, dat zal bestaan. Wat God doet zal bestaan. Maar hoe kan dat dan nog, zo lijkt het bij Paulus te zijn, nadat hij dit heeft neergeschreven, gemeente, hoe kan ik het nog beter zeggen? Hoe kan ik het nog beter onderbouwen? Hoe kan ik het nog geloofwaardiger presenteren? En die gedachte is heel begrijpelijk, want dat was toen net zoals vandaag. Er pleit zo ontzettend veel tegen. Of niet soms. Hebt u daar en jij helemaal geen last van? Van bestrijding. Van twijfel. Hebt u geen vragen? Gods kinderen, Paulus voorop, maar al te veel. In hoofdstuk 7 horen wij verzuchten. Ik doe maar niet, nog steeds niet wat ik toch wil, door genade wil. Ik ben niet die ik zijn moet. En ik doe steeds nog en steeds weer wat ik door genade ten diepste niet meer wil. Ik ellendig mens, dat is toch gemeente de verklaring van het hart en leven van een kind van God. Je krijgt wel eens de indruk dat velen van deze dingen liever niet veel willen horen. Dat ze graag zingen van overwinning en van blijdschap. Maar als dat het enige is, gemeente, loop je dan toch niet vooruit op de tijd, op de toekomst? En zie je dan wel met Paulus de machten die tegenwerken? Kennen we dan wel de vijand die de Heere Jezus hier op aarde telkens tegenkwam? Die grote tegenstander, de boze, die niet verdraagt dat er één schepsel op aarde is dat God vreest en hem lief heeft. Vandaar dat hij zich met alle list en kracht op de Heer Jezus geworpen heeft. Er is toch veel dat tegenwerkt van binnen. En er is onnoemelijk veel vandaag de dag wat vanuit de wereld tot je komt en wat je probeert af te leiden. En wat je tracht weg te houden van de dingen van de Heere en van de liefde van Christus. Sta je wel, om zo te zeggen, met beide benen op de grond? Zie je wel de realiteit? En dan noemt Paulus hier in dit zegenlied heel wat gemeenten dat je mee kunt maken, u en jij die de Heere lief hebt. Kunt u dat oprecht verklaren? Ik heb de Heere lief met heel mijn hart. En zoals zijn wet dat ons vanmorgen nog weer heeft voorgehouden. En in al de geboden komt dat naar ons toe. En daarboven staat dat God zondaars lief heeft, omdat hij een volk uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heeft. Gods uitverkorenen, Gods kinderen moeten het steeds ontgelden in deze wereld. En ze worden van alle kwaad en van alle kant beschuldigd. Wanneer je werkelijk christen bent, gemeente, en er iets van de Heer Jezus Christus in u is en van je uitgaat, dan loop je hopeloos achter in deze tijd. En dan lig je steeds maar dwars. En dan ben je een last. En we horen dat toch zo vaak in de psalmen. Dat de mensen zeggen tegen Gods kinderen die in de moeite zijn: hij heeft geen heil bij God. En dan de verleidingen. De Heer Jezus zei in Matthäus 24 over de laatste dagen: er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. En ze zullen ook nog grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, indien het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Dus die moeten het vooral verduren. Ook zullen er grote verdrukkingen zijn, zodat omwille van de uitverkorenen, dat zijn degenen die God liefhebben, de dagen verkort zullen worden. Dus het gaat er echt op aankomen. In de zaligsprekingen is de Heer Jezus daar zijn prediking hier op aarde al mee begonnen. De kinderen van het koninkrijk, ze zullen vervolgd worden. Ze zullen laster ondervinden en smaad moeten dragen. Ze zullen veroordeeld worden. U hebt onlangs nog heel wat kunnen lezen over de vervolgde christenen in deze wereld. En zoals Open Doors daar steeds de ontwikkelingen van bijhoudt. En dat wordt met de dag erger, gemeente. Miljoenen, miljoenen mede-christenen die zuchten onder vervolging, vijandschap en allerlei valse beschuldigingen. En dat is geen wonder, gemeente. Dat klopte eigenlijk helemaal met de weg van Christus zelf. De rechtvaardige Zoon van God is van alle kwaad beschuldigd, is tot en met belasterd, is onschuldig, volstrekt onschuldig, ter dood, ter kruisdood veroordeeld. In vers 35 somt Paulus nog meer op. Naaktheid, daar wist Paulus ook persoonlijk van. Honger, gevaar, het zwaard. En aan het slot noemt hij alles bij elkaar wat kan dreigen en kan bestrijden, benauwen en bedroeven, dood en leven. Engelen, overheden, machten, tegenwoordige, toekomende dingen, hoogte, diepte of enig ander schepsel. En vanuit wat Paulus zelf heeft meegemaakt en wat hij van anderen heeft gezien, het was in die tijd zo halverwege de eerste eeuw, dat de christenvervolging vanuit Rome ook steeds sterker werd gevoeld, houdt Paulus overal rekening mee. De apostel Paulus ging de wereld door tot in Rome toe met het evangelie van de Heer Jezus Christus, de enige Heere. En dat stond haaks op wat vanuit Rome, vanuit ook het bewind van de keizer, aan al zijn onderdanen werd opgelegd om hem als God te vereren. En hij duldde geen ander naast zich. Kortom, gemeente, en de tijd waarin wij leven is volstrekt gelijk daaraan. En het is door de tijd alleen nog maar erger geworden. Alleen lijkt het allemaal wat minder wreed en wat minder ruw toe te gaan. Omdat de mens van vandaag zogezegd beschaafder is geworden. Maar intussen, gemeente, is de realiteit niet anders. De vijandschap tussen het koninkrijk van God en het rijk van de vorst der duisternis neemt met de dag toe. En dan mogen we wel gedurig bidden om de Heilige Geest, dat hij ons dat doet zien, ontdekken. Dat je dat ook als je de berichten, het nieuws leest en hoort, dat je dat als het ware tussen de regels door toch opmerkt en opluistert. En dat je het aanvoelt. De strijd wordt steeds feller en heftiger en zwaarder. Nou, daar heeft Paulus toen al iets van gevoeld. Hij voelde het als het ware dreigen, aankomen. Maar wat het dan ook kan zijn, en wat het dan misschien voor u of jou op dit moment ook is, en hoe erg het ook nog worden kan. Want dan lezen we ook ergens in de schrift, en dit is nog maar een beginsel der smarten. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan te bedenken dat de mens van nature boos is. En dat van ons uit gezien God tegen ons is. Omdat God de zonde haat. En dan is er, gemeente, zo ontzettend veel dat tegen ons pleit. En daar hebben juist die, u die de Heere mag liefhebben, het zo te kwaad mee. Die overblijvende zonden en zwakheden die je aankleeft. En hoe meer genade je krijgt van de Heere, hoe meer je daarmee te worstelen krijgt. En dat zien we ook bij de apostel Paulus. En dan komt wel eens de vrees boven, hoe kan het nou voor mij? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En dan nog afgezien van alles wat van buiten komt, is er van binnen zoveel dat aanklaagt. En vele van Gods kinderen hebben daar heel hun leven mee te kampen. En ze worden er steeds door geplaagd. Dat beschuldigende geweten, waardoor je gedurig vreest, is God toch niet tegen mij? Wat kan dat aanvechten? En dan is de boze erbij om die zwakke plekken te misbruiken. En hij zal alles doen, gemeente, om je in die vrees en in die vertwijfeling vast te laten lopen en te stijven. God is tegen mij. Dat heeft de duivel het liefst. Dat je dat gelooft. God is tegen mij. Je hebt geen heil bij God. Geef de strijd en geef de moed maar op. Er is geen doen meer aan. En als dan die laatste vijand op je afkomt, de dood. Hoe kan het je aanvliegen en benauwen? Maar nu het woord van de apostel, van de Heere. Zo God voor ons is. Als je dat weten mag. Vanuit het evangelie. Hoe zou je het anders moeten en kunnen weten? Door de roeping van het evangelie. Door de verkondiging van die blijde boodschap van genade. In Christus Jezus voor de grootste der zondaar. Voor vijanden in zichzelf. Om met God verzoend te worden. Als God nou voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ten tweede, dat is gegrond in wie Christus is. Hij is het grote geheim van de zekerheid, van de zaligheid. Ook te midden van de heetste strijd. Paulus wijst in vers 32 op het hart van het evangelie. dat grote heilgeheim dat nu niet langer verborgen is gebleven in de komst van de Heer Jezus, enkele weken geleden nog herdacht op het kerstfeest. God geopenbaard in het vlees, de komst van Christus in deze verdorven wereld. Paulus zegt, God is voor de zijne, op grond van wie Christus is. Hij is het fundament. Hij is het geheim van de zaligheid, maar ook van de zekerheid van het heil. De zaligheid ligt in Christus, in zijn persoon, maar ook de zekerheid daarvan. En dan zegt hij nog één keer wat het evangelie tot blijde boodschap maakt. En dan laat Paulus uitkomen hoe welmenend en welwillend God zijn eigen zoon, het liefste wat hij had, gegeven heeft. God heeft zijn lieve zoon, mijn geliefde, mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb, klonk het uit de hemel bij zijn doop en opnieuw bij zijn verheerlijking op de berg. Hij heeft hem niet gespaard. Een vader en een moeder doen toch alles om hun kind te bewaren, te beschermen, te behouden. Hoe smartelijk om een kind te verliezen. Maar God de Vader in de hemel heeft het liefste wat hij had, zijn enige geboren zoon, gegeven, niet gespaard, niet verschoond, niet ontzien, maar voor ons allen. Wat ligt er daar ook een ruimte in, voor ons allen overgegeven. En dan doelt Paulus hier natuurlijk op de kruisdood, het lijden en sterven van de Heer Jezus als de betalende borg voor de zijn. Zoals eens, eeuwen geleden, Abraham, in vast vertrouwen op de Heer, dat is puur je verlaten op God, als alles tegenloopt, je in vertrouwen op de Heer, zijn zoon Isaac wilde offeren. Abraham had de Heere nog liever dan zijn zoon. En hij gaf zijn lieveling voor hem. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hoe lief heeft God dan de zijne niet gehad, dat hij zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Wonder van de liefde Gods, daar iets van te verstaan, gemeente, doet je in aanbidding voor God neerknielen. U bid ik aan, o macht der liefde. God de Vader had zijn eigen zoon, zijn lieve zoon, over voor mij om zo'n ellendig verdorven en verloren Adamskind te redden en aan te nemen tot zijn kind. Om erfgenaam te worden van het eeuwige leven. Dat is u al, dat is jou al heel persoonlijk, gemeente, in de heilige doop waar je eerste kerkgang belooft, betekent en verzegelt. Denkt u en denk jij er wel eens aan? Aan dat plechtige gebeuren. En worstelt u ermee. En pleit u dan ook in die geestelijke strijd, biddend op zijn genade verbond. Gemeente, hoe kan het bestaan? En dat is iets, ja, wat Paulus hier wil verwoorden, dat wonder. Dat krijg je ook nooit klein, dat kun je niet beredeneren. Dat kun je nooit sluitend maken. Alles van mij pleit tegen mij. En alles van mij doet vrezen dat God tegen mij is. Ik ben een Adamskind Ik ben een zondaar en God haat de zonde, elke zonde. Nochtans, God wil mij aannemen en een plaats bereiden in zijn heerlijkheid. En daar heeft hij nu zijn eigen zoon niet voor ons zien, maar hem voor ons allen overgegeven. Wat zit daar veel heil in, wat zit daar veel verwachting in, gemeente. Dat God zijn zoon heeft overgegeven om ons zondaar aan te nemen. Zijn zoon af te wijzen. En geen antwoord op zijn smartelijk roepen vanaf het kruis te geven. Om ons zondaars te horen roepen uit onze diepste nood en ellende. Om ons te verhoren en aan te nemen. Dat is de grote zaak van het evangelie, dat u Christus ziet in zijn lijden, in zijn borgtocht, in zijn overgave. En de overgave van de Vader, van zijn Zoon, voor zo een als u bent, als ik ben. Dat je daar stil van wordt en dat je hart daaronder verbroken wordt. En dat hij zijn zoon verlaten heeft om voor u en jou de deur te openen. Dat hij hem losgelaten heeft om u om jou vast te grijpen en te redden. Door vrede te maken met zijn bloed aan het kruis. En door zijn dood, toen wij al goede gedachten van hem hadden. O nee, gemeente, toen wij nog vijanden waren. Hij heeft het leven verworven voor ons die de dood verdienen. U voelt wel, hier klopt het hart van het evangelie. Hier vallen de beslissingen in het rechte verstaan hiervan. Vandaar dat Paulus hier ook zich uitput als het ware. Om het zo zuiver mogelijk, zo volledig mogelijk voor te stellen. Hier blijkt dat de liefde van God in Christus voor de zijne hem ten volle ernst is. Die liefde die zo wondergroot is, waar we altijd maar weer te klein van denken. Geen prijs was voor de Heere te hoog en geen offer te groot dat van zijn eigen zoon. En wat heeft een David geen smart gehad toen het bericht hem bereikte dat Absalom gesneuveld was in de strijd. Terwijl Absalom het zelfs op zijn eigen vader voorzien had om hem van de troon te stoten. En toch, mijn zoon, mijn zoon. God zijn eigen lieve zoon gegeven. Is dat wel echt ooit diep tot u en jou doorgedrongen? Die werkelijkheid. Zodat het je verbaasde en verwonderde. En zodat je door de knieën ging. En je overgaf aan Gods genade. Gemeente, het is de zaak dat je de liefde van God in Christus, dat je die ernstig neemt. De liefde Gods ernstig neemt. De liefde van God in Christus is de zaak van de hoogste ernst. Want de dag van de rechter nadert. En als je de laatste adem uitblaast, dan is uw eeuwig lot beslist. De hemel voor u, die zijn verschijning hebt lief gehad. Maar de hel voor u, die op zo'n grote liefde en zaligheid geen acht hebt gegeven. Deze liefde van God in zijn Zoon Jezus Christus, in zijn overgave in de dood. En dat voor veroordeelde zondaars. Dit raakt toch de kern ook van de brief. De rechtvaardiging door het geloof. Op grond van Christus' verdiensten. Gemeente, echt, daar moet u en daar moet jij en ik het helemaal van hebben. In leven, in sterven. Om in de strijd des geloofs sterk te staan en te volharden. Die vaste grond in Christus te mogen hebben onder je levenshuis is noodzakelijk. Omdat het leven met Christus, en dat wordt al meer met de dag, meer duidelijk een aangevochten leven is. En nou is dit maar niet een zaak van alleen maar je hoofd en dit alles te weten met je verstand. Of van dat je het één keer gelooft en dat je niet verder dus altijd gerust en blij je weg kunt gaan. Want er wordt zo geschud en soms zeer hevig en heftig geschud aan Gods kinderen. Hij heeft u zeer begeerd, zei de Heer Jezus tot zijn discipelen, om u te ziften als de tarwe. U die de Heere lief hebt, u ligt op de zee van Satan. Gemeente, hoe komt het dan aan op de liefde Gods? Dat je de liefde van God kent. In de gave van zijn eigen zoon. En dan ga je verstaan wat de apostel Johannes in zijn brieven twee keer over zegt. God is liefde. God is liefde. Dat is een enige liefde. Zo'n grote liefde, zo'n sterke liefde. Dat die sterker is dan alle machten en krachten in de heden, hemel en op de aarde. In het heden en in de toekomst. Gods liefde in Christus is sterker ook dan die laatste vijand, de dood. Want, zegt Paulus, niets kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus onze Heere. En zo komt Paulus hier, gemeente, tot zijn zegenlied. Maar dat heeft tot inhoud het kruis, het offer van Christus. In dat kruis mag hij nu roemen. Want geen wet kan meer verdoemen. Hij voor mij. Hij voor ons. Ten slotte, dit verzekert dat ook alles het uwe is. Want als dat nou echt zo is, gemeente, en het is zo heerlijk waar, wat Paulus hier schrijft, dat God het liefste voor ons heeft overgegeven, dan vervolgt hij, hoe zal hij ons dan met hem ook niet alle dingen schenken? En dan gaat het om die woorden met hem en alle dingen. En dan grijpt Paulus terug op vers 28, God laat alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen, dat is niets uitgesloten. Degene die hem lief hebben. Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, onze Heer. En dan bedoelt Paulus vooral de moeite en zorgen, gevaren en verzoekingen. En alles wat je zo bezwaart en bedroeft en vermoeit en ontmoedigt. En zo doelt hij in vers 39 nog eens op al die dingen die zou kunnen bedreigen. Niets daarvan kan scheiden van de liefde Gods. Gemeente, dit raakt het al of niet beërven van de zaligheid en de heerlijkheid. Want in dit korte en dikwijls zo moeilijke leven komt het toch uiteindelijk daarop aan. De zaligheid en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Maar de Heere belooft dat hij zijn erfvolk in de heetste strijd, in de grootste benauwdheid niet begeven zal. Dat zullen we straks ook gaan zingen met Psalm 94. Want nogmaals, de Heere dienen, dat is een leven van strijd. En dat blijft en dat wordt alleen maar meer. En de boze wil je doen geloven, jongelui, dat dat het leven met de Heere God helemaal geen vreugde en geen voordeel geeft. En dat zalig worden uiteindelijk toch een onbegonnen zaak is, een onmogelijk werk is. Of aan de andere kant, hij maakt je wijs dat het allemaal zonder strijd ook wel kan. Dat het allemaal niet zo nauw komt wat je gelooft en wat je doet. Maar hoe het ook zij, gemeente, het woord van God zegt, hoe het leven met Christus is, dat is een gezegend leven. Dat is echt een goed leven. Paulus had een gezegend, een gelukkig, hoe zwaar en moeilijk ook bij tijden, maar toch een zeer gelukkig, rijk leven. Net als David, met al zijn vijanden. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Want de Heer verzekert je van alle dingen. Dat ziet uiteindelijk alle dingen. Op de komende heerlijkheid. Op de volkomen verlossing. Waar ook het lichaam ten volle in delen zal. En dan is er al een gave gegeven, gemeente. Aan wie God liefhebben. De eerste gave. De voornaamste gave. Van de Heilige Geest. Van wie Paulus hier ook zo rijk getuigt. Wij hebben de eerstelingen des geestes. Dat is die geest die je doet zuchten en bidden. Abba, Vader. Tot God. Dat is die geest die je zeker doet weten. Dat je zonden vergeven zijn. Door het bloed van Christus. Dat je schuld is betaald. In het zien op de gekruisigde. Dat de boze overwonnen is. Vanwege zijn heerlijke opstanding uit de dood. En dat ook de laatste vijand de dood vernietigend verslagen. Ja, Paulus schrijft, verslonden is in zijn overwinning. En dan met hem meer dan overwinnaars. Met Christus. Want zonder Christus zal het nooit kunnen, gemeente. Kun je niet bestaan, geen uur, geen dag, geen ogenblik voor God. Maar in Christus ziet God u als zondaar in ontferming aan. En dan dit, gemeente, wie eenmaal genade ontvangen heeft, die blijft er om verlegen. Als God zijn enige zoon voor u gegeven heeft, die van zo grote waarde voor hem is, en dat voor allen die hem lief hebben en zich geroepen weten, en die ook gevangen zijn genomen in zijn liefde, zou hij dan met hem ook niet alle dingen schenken? Ten slotte nog dat woordje schenken. Nou, het is duidelijk, dat woord drukt uit dat God dit genadig schenkt, graag, gunnend en gul en royaal geeft. God gaf zijn eigen zoon omdat hij zo lief deze wereld zondaars had. Als God iets geeft, gemeente, dan geeft hij het van ganser harte. Dan geeft hij het welgemeend. Dan geeft hij het met heilsbedoelingen. God schenkt u alle dingen die tot uw zaligheid dienen. Ook al begrijp je dikwijls absoluut niet wat dit of dat gebeurt nu tot je zaligheid zou kunnen toedoen. Je vreest eer dat het je van de Heere afhoudt en vervreemdt. Maar hij heeft zijn eigen zoon gegeven, houdt u dat vast, om bruidegom van zijn bruid te zijn. En dan zegt de bruidegom tot zijn bruid, al het mijne, dat is het uwe. God bewijst u in Christus zijn Zoon zo grote liefde en genade, dat hij je niet zal onthouden wat tot je zaligheid dienen moet. De liefde van God, gemeente, die is onafscheidelijk. Die liefde is zo rijk en zo vast en zo groot en zo sterk, zo krachtig. Daar is niets tegen bestand. En ze is tegen alles bestand, de liefde Gods in Christus Jezus. Die liefde waarvan Paulus aan de Efeziërs schrijft, is er zo diep van onder indruk en zo vol van, dat we die alleen maar, nog maar voor een zeer klein gedeelte, samen met al de heiligen, kunnen kennen. De diepte en de rijkdom van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Want gemeente, nogmaals, u moet het dus van de liefde van de Heere God, zijn volmaakte liefde, in zijn Zoon Jezus Christus hebben, in leven en in sterven. Die liefde is tegen alles bestand. Maar wee u die nog vreemd blijft en op afstand u houdt van die liefde van God in Christus. Dan ben je alleen, dan ben je eenzaam, dan ben je verloren en verlaten. En dan blijf je nergens. Dan kun je voor God nooit bestaan. En je zult aan alles wat je tegen is ten onder gaan. Dat is ook de diepe ernst. De diepe ernst van die grote liefde Gods in Christus Jezus. Maar in die liefde Gods gevangen ben je wat er ook gebeuren kan. En dat kan ontzaglijk veel zijn. Dat kan zeer diep gaan en zeer hoog. Wat er ook gebeuren kan. Welke stormen er ook over je leven kunnen gaan. Wat er allemaal door je ziel kan snijden. In die liefde Gods begrepen en gevangen ben je meer dan, ook al lig je gedurig onder in de strijd, je bent meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Zalig u die de liefde Gods mag kennen. In Christus Jezus, onze Heer. Dan zul je zeggen in aanbidding, u bid ik aan, o macht der liefde, niets, ook de dood niet, kan ons, kan mij daarvan ooit meer scheiden. Amen. eindigen wij met dankzegging en gebed. Barmhartige Heere, onze God die in de hemel zijt, die uw vaderlijke goedheid en trouw en barmhartigheid, uw eeuwige goddelijke zondaarsliefde in uw Zoon hebt geopenbaard. En ons dat in het heilig evangelie hebt bekendgemaakt. En dat ook vanmorgen weer opnieuw hebt willen doen. Heren, wij erkennen dat we zo moeilijk, en als het aan onszelf ligt, nooit overtuigd raken daarvan hoe groot uw liefde in Christus is. Uw liefde voor een verdorven, verloren wereld en mensheid. Om zalig te maken. In de weg van het geloof in de zaligmaker. En het geraakt en getrokken worden door uw liefde. Als door een pijl die doel treft. Heren, laat die pijl van uw zondaarsliefde in ons hart doordringen. En laat die ons voor eeuwig bederven voor de wereld en al haar begeerlijkheid die voorbij gaat. En winnen voor uw koninkrijk dat komende is en dat eeuwig blijven zal. Heren, wilt u zo de toepassing ons allen schenken en wil uw geest aan uw woord paren, dat hij de naprediker zal zijn, dat we het gehoorde zullen herkauwen. En geef ook vanmiddag nog weer opnieuw een eredienst. En geef ook onze broeder wat hij nodig heeft om dan het woord te verkondigen. Heere, geef trouw in het dienen van u, in het opgaan naar uw huis, wanneer dat mogelijk is, dan wel het thuis of elders ook met uw dienst verbonden zijn. Heere, laat het zo tot eer van uw grote naam mogen zijn, wat we hier vanmorgen in deze dienst hebben mogen horen van u en mogen getuigen van u. En vergeef ons wat u niet behagen kan. Doe het uit genade, Heere, om Jezus wil. Amen. Zingen nog van Psalm 149. Het vijfde vers. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Ontvangt u allen de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.